In Genesis 12 lezen we: de Heer had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En dat doet hij. En dan krijgt hij een belofte over: ik zal u zegenen. En ik zal een vloek brengen over degene die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Vers 3 was dat. En toen nam Abraham Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden. En ze gingen naar het land Canaan en vestigden zich in Sichem. Vers 6. En dan staat er. En hij brak van daar op. En om kort te gaan, hij trok naar het zuiden in vers 9. En er was honger in dat zuidenland. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Begrijp je hem goed? Om daar als vreemdeling te verkeren. Want in Canaan verkeerde hij ook als vreemdeling. Wordt ons tot in Hebreeën 11 nadrukkelijk gezegd. Het land was niet van hem. Dat het hem beloofd was, dat is correct. Maar het was dus niet van hem. En hij trok dus door naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Terwijl de honger zwaar was in dat land, in Canaan dus. Ik wacht even, dan realiseert u zich dat we dat later ook nog eens krijgen. Dit soort gedoe, hongersnood. Nou ja, in Canaan, zodat de broers van Jozef naar Egypte moesten. Want daar hadden ze dan weer wel te eten, weet u nog, dat herhaalt zich. Maar daar ging de vraag niet over die ik kreeg. Het gaat over wat hierna komt. Het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai, zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. Wat zal ze blij geweest zijn. Nou goed. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Dat is erg onchristelijk als u het mij vraagt, maar ja. Zo gaat dat soms, hè. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, omdat het mij wel gaat om u. En mijn ziel om u het wil. Waarna wij Abraham verwijten dat hij zich helemaal geen zorgen maakte over het wel van zijn huisvrouw. Sarah. Hij calculeerde in dus dat zij de prooi zou worden van de een of andere Egyptenaar. Prima, maar als hij Abraham dan maar niet gedood zou worden, toch? Daar komt het op, hè? Dus het wordt hem hoogst kwalijk genomen. En dat gebeurt dan, hè? Het geschied als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. Ze werd gekidnapt. Heb je dat? En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Maar de Heer plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. Toen riep Farao Abraham en zeide: wat is dit dat ge mij gedaan hebt? Waarom hebt ge mij niet te kennen gegeven dat ze uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd ze is mijn zuster? Zodat ik haar mij tot een vrouw zoude genomen hebben. En nu, zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. Eruit. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en zijn geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Een merkwaardige geschiedenis waarbij Abraham zelfs bijzonder gezegend werd, terwijl hij zijn huisvrouw in de verhuur had. Of hoe zeg je zoiets? Ik hoef u toch niet uit te leggen hoe dat ging en hoe dat tegenwoordig nog steeds gaat in sommige landen. Dat laat ik maar even liggen. Maar wat een rare bedoeling. Maar nou komt ie. Hetzelfde verhaal krijgen we nog een keer een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 20. In Genesis 20 dus. Alleen, nou is een naam gewijzigd. Nou is het niet Egypteland, maar is het Gerar. Het is niet Farao, maar het is Abimelech, de koning van Gerar. Want in Genesis 20 lezen wij: Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden. Hebben we net ook gelezen. Hè? Hij reisde naar het zuiden. En woonde tussen Kades en Sur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. En als Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd had: zij is mijn zuster. Zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg. Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts en hij zei tot hem: zie, gij zijt dood om de vrouwen wil die gij weggenomen hebt. Enzovoorts. Heb je dat nog? Je vraagt je af hoe in de tijd Farao erachter kwam dat Sara officieel de vrouw was, de echtgenote van Abraham. Hier bij Abimelech weten we het. Een droom. De heer vertelde het hem. Kennelijk toch niet meteen, want eerst is het toch zover gekomen dat die Abimelech de Sara had weggenomen, heet dat. De heer heeft het niet tegengehouden of zo. Maar daarna grijpt hij dus in één droom. En dan met de opdracht: geef deze man zijn huisvrouw weder, want hij is een profeet. Vers 7. Hij is een profeet. Abraham was een profeet. Ik heb het in mijn Bijbel onderstreept. Dat is een goede reden voor, want hoe kon Abraham zo dom zijn om hetzelfde nog een keer over zich heen te laten komen, weer naar het zuiden te reizen, weer mede te delen van: dat is mijn zuster. En ja, dan weet je toch hoe het gaan zal. Dat was toch al eerder gebeurd. Maar goed, hij doet dat omdat hij een profeet is, want deze dingen hebben weinig van doen met wat wij ethiek noemen, of wet desnoods. Maar het heeft van doen met Abraham als profeet en daarmee met de profetische betekenis van deze geschiedenis. Het is in principe hetzelfde verhaal. Al wordt er deze keer bij gezegd in vers 12: zij is ook waarlijk mijn zuster. Zij is mijn vaders dochter, maar niet mijn moederdochter. Daar hebben mensen zich uitgebreid mee bezig gehouden en komen er ook niet uit hoe het dan precies zat. Ja. Nee, daar kun je wel wat bij verzinnen, maar toen maar. Daar heb ik het nou even niet over. Dat wil zeggen, het was niet echt gelogen, zegt Abraham. Al is het maar een deel van de waarheid natuurlijk. En Abraham wordt er hier ook niet slechter van. En dan denk je, nou ja, laat ik het anders zeggen. Er zijn er die zeggen, men had één verhaal, maar doordat Genesis is samengesteld uit verschillende bronnen, dat is het verhaal van de bronnensplitsing, is het verhaal langs twee verschillende routes in de Bijbel gekomen met twee verschillende namen. Eén zegt helemaal in Egypte, de ander zegt het was niet zo ver, want Gerar komt later in de Bijbel ook voor en ligt op het grensgebied tussen Israël, zal ik maar zeggen, en het land van de Filistijnen. Heb u dat nog? Nou ja. Zo van, het was één verhaal, maar het is langs twee verschillende routes is het verbasterd in de Bijbel gekomen. Dan moet ik u zeggen, stel dat dat zo is, dan gaat het verhaal nog verder, want we krijgen het namelijk nog een keer. In hoofdstuk 26. Alleen nou ben je inmiddels een generatie verder, maar het is weer hetzelfde verhaal. Er was honger in dat land. Net als in Genesis 12, oorspronkelijk bij Abraham. Er was honger in dat land. En daar staat er uitdrukkelijk, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Met andere woorden, dit is niet hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen, niet dezelfde geschiedenis die verbasterd is. Het is gewoon de herhaling van iets wat al eerder had plaatsgevonden. Zie? En daarom toog Isaac, want we hebben het nou over een generatie verder, daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Dus het is nog steeds Abimelech, de koning van Gerar. Als u mij nou vraagt, is dat dezelfde Abimelech als in Genesis 20 bij Abraham, dan moet ik u zeggen, nou, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar alle koningen van Egypte heten nou eenmaal Farao. En de koningen van Gerar heten nou eenmaal Abimelech. Heb u dat? Kortom, dat is eigenlijk een titel. Als je het vertaalt, betekent het zoiets als mijn vader is koning. Daarmee wordt het koningschap geclaimd. Het wordt geërfd namelijk van de vader enzovoort. Dat is het dan. Maar voor alle symboliek in de Bijbel is het volstrekt identiek, uiteraard. Farao is farao, kan niet schelen welke. Koning van Egypte. En Abimelech heeft iets van doen met Gerar en daarmee met de Filistijnen. Die term die komt hier dan eerst voor, want hiervoor hebben we die uitdrukking niet gezien. De kans is ook groot trouwens dat die wel degelijk later is ingevoegd. Maar dat doet niks af aan de inspiratie van dit schriftgedeelte overigens, hoor. Maar het is in het gebied van de Filistijnen later. Nou goed, daar komt Isaac. En de Heer verscheen hem en zei: trek niet af naar Egypte. Woon in het land dat ik u aanzeggen zal. En ik zal met u zijn enzovoorts. En ik zal u vermenigvuldigen. Het is de herhaling van de beloften. Net als in Genesis 12 trouwens aan Abraham. En daarna staat er vers 6. Alzo woonde Isaac te Gerar. En als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, zei hij: zij is mijn zuster. Want hij vreesde te zeggen mijn huisvrouw, opdat mij misschien, zeide hij, de mannen deze plaats niet doden om Rebecca, want ze was schoon van aangezicht. Toe maar, hij had het ook getroffen. Nou ja. En het geschiedde als hij lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek en zag dat ziet, Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Een heel mooi woord is dat, jokkende. Het betekent eigenlijk gewoon spelen. To joke in het Engels is grappen maken. In het Nederlands is jokken liggen, maar niet noodzakelijk met kwade opzet. Het kan ook zijn bij wijze van grapje, toch? Nou, zoiets is dat. Het is gewoon spelen. To joke. Dan heb je nog de joker, weet u nog? Die gewoon verkleed is, maar laat maar zitten. Isaac was jokkende met Rebecca zijn huisvrouw. Toen riep Abimelech Isaac en zei: voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw. Hoe heb je dan gezegd, zij is mijn zuster? Enzovoorts. En van Rebecca weten we wel met zekerheid, omdat de Bijbel het met zekerheid zegt, hoe dat is. Want Rebecca was niet wat wij noemen de zuster van Isaac. Het was zijn nicht. Maar naar Bijbels jargon kan dat heel goed, zuster. Dat betekent dus dat er een familierelatie is, maar dat hoeft niet in de tweede graad meteen te zijn. Het kan veel verder weg zijn. En dan heet het nog steeds zusters. Zoals onder Israël gesproken wordt over broeder en broeders. Of zoals Paulus tot de Joden spreekt als broeders. Het is een veel bredere term dan wij in onze normale spraakgebruik kennen. Bovendien, hoe moet ik dat zeggen zonder problemen te krijgen? Onder die mannen met een buitenlandse achtergrond, dat is het jargon toch, is men ook geneigd elkaar bro te noemen, brother. Omdat men zegt, ja, mijn woorden er eigenlijk niet bij, maar via een soort underground cultuur zijn ze dan broeders. Heb je dat? Nou ja. Dan wordt de term ook in een veel bredere toepassing gebruikt. En dat zou je moeten realiseren. Het geldt namelijk ook voor termen als oom en tante. En het geldt zeker ook voor vader en zoon uiteraard. Hè? Heb u dat nog? Maar weet u hoe dat zat met Abraham? En u weet nou hoe het is met Isaac en Rebecca. Dat waren neven en nichten, dat weet u toch, hè? Dat staat in alle handboeken. Wie was Sarah dan? Dat was een nichtje van Abraham. Dat was een dochter van zijn oudste broer. Sarah, ja. Staat het in de Bijbel? Nou, nee. Niet dat ik weet. Maar het is de enige optie die ik heb. En niet alleen ik heb die. Ik heb hem uit de Joodse kring. Ik weet niet meer waar. Want het kan Flavius Josephus geweest zijn, maar dat weet ik niet meer. Maar in Genesis 12, is het 12 of is het 11 nog? In Genesis 11 vind je die afstammelingen van Terach, Aaron, Nahor en Abraham, weet u nog? De volgorde staat daar anders. Maar Aaron was de oudste, Aaron, Nahor en Abraham. Daar zit een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen die broers overigens. En de oudste Aaron krijgt een zoon die heet Lot. En een dochter die heet Iska. Of Jiska. Hangt er vanaf of je het opvat als een I of een J. Daar hoor je niks meer over. Over Iska, Jiska. Maar dat is Sarah. En als u zegt, ja, maar dat schrijf je dan toch anders? Zeg ik, ja, wel. Maar dat gaat, dan hebben we het over de burgerlijke stand. Je schrijft Ab ook anders dan Albert. En ik ken al wel veel gekkere voorbeelden van namen, zoals ze in de burgerlijke stand staan en zoals ze in de praktijk gebruikt worden. Ik had iets was bestemd voor een meneer die heette, ik weet de voornaam ben ik, ik geloof Henk, kapitein. Oh, Henk de Knippert. Zo was het toch, of niet? Kijk even rond. Ja, hè, zo was het toch, hè? Hein de Knippert. Nee, nou ja, gewone achternaam was niet eens bekend, eigenlijk. Het was meteen een bijnaam, enzovoorts. En Sarai werd trouwens door Abraham later Sarah genoemd. En Abraham werd later genoemd Abraham. En Jacob wordt genoemd Israël, weet u nog? En Israël wordt genoemd Yeshurun. Om maar eens wat geks te zeggen, toch? Die namen, dat ligt helemaal niet vast. Het is maar net wie die naam gebruikt. Iemand krijgt de naam van de een, maar krijgt ook een naam van de ander. En de een gebruikt de ene naam, en de ander gebruikt de andere naam. Ja, dat komt allemaal voor. Maar het was dus wel degelijk familie. Nauwe familie, om zo te zeggen. En dat vind ik genoeg om dat nou zo uit te leggen. Maar waarom vinden we het verhaal zelfs wel 3 keer in de Bijbel? In hoge mate met dezelfde woorden. Met een klein variant. En ik kijk niet op de generatieverschil, want dat vind ik van geen enkel belang. Maar de variant is dat je hem krijgt 1 keer in verband met Egypte. En dus de farao. En je vindt hem 2 keer in verband met de Filistijnen. Dat wil zeggen Gerar. En vanuit Israël, vanuit Kanaan, het beloofde land gerekend, maakt het al weinig uit. Want ja, als je naar Egypte moet, dan kom je door het land van Gerar, door de Filistijnenland enzovoorts. Het is dezelfde kant op, het is het zuiden. Of dat van belang is. Ja, want het belang van die geschiedenissen. Ja, het Nieuwe Testament zegt daar gewoon over. Al deze dingen zijn hun overkomen. Ons tot voorbeelden. En zijn opgeschreven. Tot lering van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dat wil u vast wel weten waar het staat. Dat is 1 Korinthe hoofdstuk 10. Vers 11. Deze dingen alle zijn hun lieden. Mooie, hun lieden. Deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, tot typen. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Dat wil zeggen, het is niet maar geschreven tot waarschuwing van ons. Het is hun overkomen. Letterlijk. En het is opgeschreven om het te bewaren en door te geven, speciaal voor ons, tot waarschuwing van ons, op of over de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat wil zeggen, het einde van de tegenwoordige boze eeuw en het begin meteen van de toekomende eeuw. Dat wil zeggen het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is beschreven voor ons. Elders lees je, maar dat is Handelingen. Nee, dat is Galaten hoofdstuk 4. Waar staat Abraham had twee vrouwen, en twee zonen, een uit de vrije en een uit de slavin enzovoort. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Maar daarom is het hun wel overkomen. Maar wat hen overkwam geeft uitbeelding aan, zoals het daar staat, geeft een uitbeelding van de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Der wet en der genade namelijk. Waarbij de strekking is, als je onder de wet wil leven, zul je niet erven. Maar derven. En als je in de vrijheid wil staan waarin Christus je heeft vrijgemaakt, dan word je beschouwd als zaad van Sarah, gelijk Isaac was, enzovoorts. Zo staat het daar. Het is symboliek. En daarom is het hun overkomen tot lering van ons. Dat wil zeggen, wij worden geacht dat patroon dat we in deze geschiedenis vinden te herkennen. En ik zei nou geschiedenis in het enkelvoud, want het waren de drie eigenlijk. Maar u zult begrijpen dat ze in hoge mate overeenkomen en dat het dus in hoge mate gaat over precies dezelfde gedachtegang. Hetzelfde idee. Alleen daarvoor moet je het een en ander leren. En wat Bijbelse symboliek kennen, natuurlijk. En dat is tamelijk systematisch. Bijvoorbeeld, waar staat Abraham voor? Wat beeldt hij dan uit? Of Isaac, van die volgende generatie, wat beeldt hij dan uit? Nou, dat is makkelijk wat hij was. Namelijk het gelovig overblijfsel, zoals we dat de hele Bijbelse geschiedenis doorkennen. En als het dan gaat over voorbeelden voor degene op of over wie de einden der eeuwen gekomen zijn, is zowel Abraham als Isaac dus een voorbeeld, een type van een gelovig overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. Dat wil dus zeggen van de gemeente. Want het overblijfsel van deze tegenwoordige tijd, dat is Romeinen 9, geloof ik, of is het 11? Nou, maar goed, Romeinen 9, nee, het is 11, Romeinen 11. Dat overblijfsel in onze dagen, dat is de gemeente in de praktijk, hè? Ja, goed. Dat is één. Moet ik even laten rusten, want wat stelt Egypte voor? Ja, of het ergens expliciet in de Bijbel staat. Nou ja, het zou best kunnen. Maar als je een idee hebt van welke functie Egypte in de Bijbel vervult, zo in het algemeen, dan weet je dat meteen. Is een beeld van deze oude wereld. Die eigenlijk onder water hoort te staan, maar dat er toch weer bovenuit gekomen is, zal ik maar zeggen. Een wereld die onder een vloek ligt eigenlijk, maar onder omstandigheden dan toch bestaat en wat voortbrengt. Toch? Dus die oude schepping. Je moet eruit verlost worden. Want ja, als je er niet uit verlost wordt, dan moet je je leven lang tichelen strijken. Slavenwerk doen. Dat is deze wereld. Dat is die oude schepping. Je moet eraan werken. Al was het maar om te zorgen dat het klimaat niet al te veel verandert. Of dat besmettelijke ziekten de wereld uitgewerkt worden. Of wat je allemaal maar moet ook alweer in deze wereld. Toch? Gut. Nee, de schieper, maar ik mag er eigenlijk niet over praten. Maar vanmorgen hoorde ik iets voorbij komen. Ja, ik geloof dat ik het voorbij hoorde komen. Weer een nieuw woord, dat begint met klimaat. Ik ga er een lijst van aanleggen. Denk ik elke dag, maar ik doe het niet. Van woorden, steeds weer nieuwe woorden, die beginnen met klimaat. Dit ging over klimaatrechtvaardigheid. Er was een juffrouw die ervoor doorgeleerd had, die kwam uitleggen dat ze onderzoek deed naar klimaatrechtvaardigheid. Want wij zijn aan elkaar verplicht om voor het klimaat te zorgen. Als we dat niet doen, doordat we te veel winden laten of zo, maar dat zijn ze er niet bij. slecht voor het klimaat. Maar dan is dat klimaat onrechtvaardigheid. Er moeten wetten voor komen. Er wordt internationaal aan gewerkt. En dat je denkt, gooien ze weer geld over de balk. Enzovoort voor klimaatrechtvaardigheid. Wat een getop is het allemaal toch, hè? Maar ja, de wereld is vol met slavenwerk. Je doet van alles, het dient tot niks. Het demonstreert je onvrijheid. Toch? Ik heb meelijden met zulke mensen. Waar besteden die hun leven aan? En later kijken ze om en dan, wat was het helemaal? Niks, gebakken lucht. Oké, najager van wind, kent u die? Oké, kwelling des geestes, daar staat de vertaling van de prediker. Die andere ook trouwens, najager van wind. Ze verzinnen wat. Vandaar dat ik op wind kwam, maar dat laat me zitten. Maar zoiets. Het is ijdelheid en kwelling des geestes. Een hele trieste aangelegenheid. Maar dat is Egypte. Voorraadhuizen bouwen, pakhuizen bouwen. En wat het maar is, en tichelen strijken. Dus iedereen moet meedoen. En steeds harder werken. En en dan loopt het zaakje weer onder water. Ik vind het leuk. En daarna begint het allemaal weer overnieuw. Toch? Ook overdrachtelijk bedoeld. Trouwens, dat is Egypte. Dat is deze wereld, in het algemeen. En goed, maar in het tweede en derde verhaal gaat het over Gerar. En bij derde expliciet over de Filistijnen. Waar zijn de Filistijnen een beeld van? Want we komen ze bij duizenden tegen, bij tienduizenden zelfs. Komen we ze tegen, de Filistijnen. Waar zijn die een beeld van? Die zijn een beeld van de natuurlijke mens. Dat is ook de oude schepping, maar meer specifiek de mens. Wij noemen het ook wel eens het vlees, al is dat ook geen duidelijke aanduiding. Want het woord vlees kan ook van alles betekenen. Maar goed, het is de natuurlijke mens, de zondige mens, ja. Die altijd verder rolt, die altijd weer zijn kop opsteekt. Want dat is ongeveer de betekenis van het begrip Filistijn. Ik doe mijn best er niet uitgebreid op in te gaan. Want dat het die betekenis heeft, dat kom je later dus tegen in de geschiedenis. Je denkt dat je eraf bent en hup, dan heb je weer de Filistijnen over u enzovoorts. Het is de aardsvijand en de aardsvijand van Israël in de Bijbelse geschiedenis. En dan komt dat Israël wordt geacht Gods volk te zijn. Maar wat is dan de vijand? Ja, die oude mens. Meer ga ik er ook niet over zeggen. Hier heten ze Filistijnen, maar ze heten ook Gerar. En Gerar komt van Garar, Hebreeuws. Dat betekent zoveel als een oponthoud. Als je het netjes vertaalt, dan heet het een verblijf. Dan blijf je ergens, dan woon je ergens, een verblijf. Maar eigenlijk heeft het de betekenis van een slepende zaak. Het sleept namelijk. Het is niet vooruit te krijgen. Er komt geen vaart in. Daarom heet het verblijf of oponthoud. Het woord garar wordt trouwens vertaald met langzaam doorgaan. Met zagen. Met een handzaag. Het is zwaar werk en gaat er langzaam doorheen. Zagen. Zie? Slijpen eventueel ook. En zo worden vertaald in de Bijbel, in onze Statenvertaling ook. Met zagen, doorsnijden. Het wordt zelfs vertaald met aanhoudend onweder. In Jeremia 30 vers 23. Met de strekking van aanhoudend. Gaat maar niet weg. En het wordt vertaald met verzamelen. Eigenlijk heeft het de betekenis van verzamelen in een net. En het net wordt langzaam voortgetrokken. Dat is het. Er zit geen of nauwelijks enige ontwikkeling in. En daarmee zet het een rem op de gebeurtenissen als zodanig. Een oponthoud, een slepende zaak. Daarmee is het de uitbeelding van de heerschappij van de wet. Daar zit geen vooruitgang in. Die komt wel steeds terug. Hij wordt ook steeds meer. Maar je bereikt met wet niks. De wet bereikt niks. De Bijbel zegt het is onnut of onprofijtelijk. En de Bijbel leert ook dat God weliswaar beloften gedaan heeft aan Abraham. Maar dat de vervulling van die beloften moet wachten op de voltooiing, de vervulling van de wet. Want die wet is daartussen gekomen, heet dat. In Galaten 3 is dat nog, hè. De wet kwam daarbij, enzovoorts. En dan, daar staat ook dat het wachten was op de voltooiing, de vervulling van de wet. Dat gebeurde namelijk in de kruisiging van de Heer Jezus. Opdat de beloftenis uit genade gegeven zou worden. Maar de wet hield dat tegen. Dat was het oponthoud onderweg. Weet u nog? Je vindt wel vaker een oponthoud in de Bijbel. In de geschiedenissen. Dat ze ergens niet verder kunnen enzovoort. En zoek het maar eens na. Want de kans is groot dat het gewoon een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. Dat is wat het is. Want de wet is gelegd op het vlees. En dat werd uitgebeeld in de Filistijnen. Heb je dat nog? De scheraar, oponthoud, slepende zaak. Als de hoofdstad van de Filistijnen. Ja, dat ligt voor de hand. Neemt niet weg dat we later 5 andere steden vinden der Filistijnen. En daar hoort Gerar niet bij. Maar goed, dit is ver daarvoor, hè? Een jaartje of 1000 daarvoor. Voor de dagen van David en Saul in hun strijd tegen de Filistijnen. Maar ik probeer dat niet uitgebreid te bespreken. Het gaat om dat je die grondbeginselen zou moeten kennen en herkennen. Want wat wij uitgebeeld vinden is simpelweg dit. Oh nee, ik moet er nog één noemen. Dat is moeilijk, daarom heb ik hem verdrongen waarschijnlijk. Maar wat is dan die huisvrouw? Als Abraham en Isaac uitbeelding zijn van een gelovig overblijfsel. Waar is het overblijfsel dan mee getrouwd, om zo te zeggen? Wat is die huisvrouw? Dan kom je bij een van de meest fundamentele normen en waarden uit deze hele wereld. De beginselen van mannelijk en vrouwelijk. Waarbij het mannelijke uitdrukking geeft aan het wezen, de essentie. Het wezen der dingen. En het vrouwelijke is al wat uitdrukking geeft aan de uitdrukking daarvan, zeg ik weer ongelukkig, maar toch. Het vrouwelijke is de uitdrukking van het mannelijke. Het vrouwelijke geeft gestalte aan het mannelijke. En ik probeer het te zeggen zonder daarbij te denken aan man en vrouw, want dat heeft er weliswaar mee te maken, maar dat is niet de norm. Die begrippen zijn mannelijk en vrouwelijk zijn veel fundamenteler. Heb je dat? Als ik een stekkertje moet hebben en ik moet een stekkertje bestellen, dan vragen ze male of female. Mannelijk of vrouwelijk. Vroeger noemden we dat gewoon stekker en contrastekker. Want de contrastekker is een hulp tegenover de stekker, zal ik maar zeggen. Bedankt aan Genesis voor die uitdrukking. Ja, hoe vertel je dat tegenwoordig? Ik zeg altijd, kijk, dat water is het mannelijke, daar gaat het om. Maar het zit wel in een glas. En een glas omvangt het water. En Jeremia, de Heer zei via Jeremia, zie, ik heb wat nieuws geschapen op de aarde. De vrouw zal de man omvangen. Want zo hoort dat. En het nieuw is dat de betrekking heeft op Israël, dat nooit de man heeft willen omvangen, maar het wel had moeten doen. Maar het nieuwe, De vrouw zal dat doen, dat is onder het nieuwe verbond, want dit was Jeremia 31, waar het staat. Zie? Kortom, ik hoop niet dat u het oneerbiedig vindt, want zo bedoel ik het echt niet, maar de inhoud is mannelijk en de verpakking is vrouwelijk. Dat is het. Het zijn heel fundamentele beginselen. Mannelijk en vrouwelijk horen bij elkaar. Ze vormen één geheel. Maar ze zijn twee aspecten van één en hetzelfde ding. Wat het maar wezen mag. En als je dat van elkaar scheidt, dan heb je niks meer. Dan heb je de dood. Als het mannelijke en vrouwelijke niet één vlees, niet één unit worden, niet één lichaam, samengestelde eenheid, dan is er geen sprake meer van leven, of althans van het voortbrengen van leven. Dat is waar het over gaat. En dat is essentieel voor alles wat wij in deze wereld kennen. Ach, men heeft daar de filosofie van het dualisme aan ontleend. En dat is ook weer een wanstaltig product geworden, dat begrip dualisme, maar toen maar. Yin en Yang kennen we, ergens anders in de wereld heet het zo. Maar het is gewoon, er zitten twee dingen tegenover elkaar die bij elkaar horen, elkaar aanvullen, en anders dan heb je niks. Heb je dat? Dat geldt ook voor hemel en aarde bijvoorbeeld. Hemel is mannelijk, aarde is vrouwelijk. Dat weet iedereen, het is moeder aarde, toch? Heb je de uitdrukking vader aarde wel eens gehoord? Dat is moeder aarde en het zaad moet in de aarde vallen, bij voorkeur in goede aarde, anders aat het niet. En daarna brengt het voort, was de bedoeling. Dat is een gangbaar principe. Nou ja, kortom, als we deze begrippen gedefinieerd hebben, dan komen we bij de man is de uitbeelding van een gelovig overblijfsel, van geestelijke dingen enzovoort. En de vrouw, zijn huisvrouw, is de uiterlijke vorm daarvan. Als ik het snel moet doen, maar dat gaat denk ik toch het beste, voor zover het inderdaad op onze bedeling van toepassing, het is veel breder, maar het is in hoogste instantie op ons van toepassing, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Die man is dan de uitbeelding van, of het voorbeeld, het type van de gemeente. Maar de vraag is, wat is de gemeente? Daar zijn verschillende mensen op gepromoveerd in de loop der eeuwen, op die vraag, wat is de gemeente? En er bestaat nog steeds verschil van mening over in een kerkelijke wereld. Want de vraag is, is die gemeente, is dat de ene algemene christelijke kerk? Tegenwoordig moet je uitleggen wat daar dan onder verstaan wordt, maar dat toch? Of is de gemeente, is dat onze organisatie, ons kerkgenootschap? Zoals de Neder-Duits gereformeerde kerk? Of hoe ze allemaal maar heten mogen? Wat is het eigenlijk? Of is het de katholieke, dat heet algemene, de katholieke kerk? Dit is zwarte taal, want de katholieke kerk met een hoofdletter is niet katholiek. Er is maar één katholieke kerk en dat zijn de verzamelde gelovigen. Maar je hebt die andere, dat was de Roomse. Maar je hebt de vraag is altijd of van ons kerkgenootschap, alle kerkgenootschappen kennen dit probleem, of dat kerkgenootschap mag gevormd worden door leden waarvan wij niet eens zeker weten of die eigenlijk wel kinderen van God zijn. Of ze wel gelovig zijn. En de wijdverbreide opvatting is, iedereen mag er lid van worden, hij moet alleen de leer van de kerk onderschrijven. Of je die leer van de kerk ook daadwerkelijk zelf aanvaard heeft, is van minder belang. En of je erbij ligt, is ook niet van belang. Enzovoorts. Zodat, nee, de vraag is dus of ongelovigen lid mogen worden van ons kerkgenootschap. Ik verzin het niet, daar is uitgebreid discussie over geweest tot vandaag. Of dat mag. En iets als belijdenis des geloofs doen is voor die zaak dan ook uitgevonden. Maar iedereen weet dat mensen dat het geen rol speelt. Want als je daar vragen over stelt, mensen hebben dat zelf verteld, dat ze er problemen mee hadden. En toen werd hen gezegd door de dominee of door de ouderlingen van, ja, dat doet er niet toe. Het gaat ook niet om of jij het gelooft, maar het gaat erom of je levende kerk onderschrijft. Je moet het eens zijn met de statuten van de vereniging. Maar is ons kerkgenootschap of de zichtbare kerk hetzelfde als de gemeente die in de Bijbel beschreven wordt, die aan Christus is toegevoegd en bestaat dus uit leden van het lichaam van Christus? En het antwoord is nee, het zijn twee verschillende dingen. Maar daarnaast kun je wel degelijk bewijzen dat het woord gemeente zeker wel gebruikt wordt in de Bijbel voor een plaatselijke verzameling van gelovigen of wat er voor het oog moet gaan. Bestaat er dan maar één gemeente, het lichaam van Christus? Hoe kan het dan dat we een gemeente hebben te Rome, te Thessalonica, te Filippi, te Colosse enzovoorts? En dan blijkt dus dan toch dat het woord gemeente wat breed gebruikt wordt. Maar aan de ene kant, dat hangt van de context af. Je moet het in de context kunnen zien. Het is de aanduiding van dat ene lichaam van Christus, de verzamelde gelovigen, wedergeboren mensen, sinds de opstanding van Christus, waarvan Christus trouwens zelf de eersteling is, enzovoorts. En daarnaast heb je, ja, wat je er aan de buitenkant eventueel van kunt zien. De praktische bestaansvorm daarvan. Dat laatste, dat is het vrouwelijke, de uiterlijke vorm. En al onze kerkgenootschappen, nou ja, van oudsher, tegenwoordig weet ik het niet meer, zijn te beschouwen als een uiterlijke vorm van het geestelijke, het inwendige. En dat daar in die verhouding, in die relatie, wel eens spanningen zijn, zal ik maar zeggen. Kortom, dat het niet zo ideaal is als het zou moeten zijn. Ja, dat is een duidelijke zaak. Want al dat uitwendige, dat staat voor deze wereld. En dat heeft zijn gebreken. Met excuses en alle dames in ons midden. Maar hoe moet ik het anders zeggen? Begrijpt u het een beetje? De gemeente die Colosse is, ja, dat is vrouwelijk. Maar wat toegesproken wordt, is natuurlijk het mannelijke. Dat wat erin zit. Heb u dat nog? Voor u en mij geldt precies hetzelfde. Wij spreken dan gemakshalve over de twee naturen van een gelovige. Dat is een omstreden term, maar hoe zeg je dat dan? Ik gebruik hem ook, want ik weet niks beters. Wij zijn die oude mens uit Adam enerzijds, en anderzijds zijn wij de nieuwe mens in Christus. En die nieuwe mens die is geplant eigenlijk, in die oude mens. En die oude mens fungeert als de moeder, als de uitwendige vorm eigenlijk van dat wat daarin geplaatst is en wat in de toekomst geopenbaard zal worden. Maar die nieuwe mens in ons is mannelijk ten opzichte van de oude mens die vrouwelijk is. Het is tegelijkertijd een kwestie van hiërarchie, want die nieuwe mens staat boven de oude mens in rangorde, is hoger, want het mannelijke staat boven het vrouwelijke. Omdat alles niet gaat om de uitwendige vorm, maar om de inhoud. Dat is het dilemma van al diegenen die wetten maken en moeten handhaven en ethiek bedrijven enzovoort. Die zijn alleen bezig met de uiterlijke vorm. En dat schiet niet echt op, want gaat aan de essentie der dingen voorbij. En men zal me dat wel kwalijk nemen dat ik dat zeg. Maar ik betwijfel niet dat men probeert de uitwendige vormen in overeenstemming te brengen met het inwendige. Dat zal wel, maar dat is niet te doen. Het is een goed ideaal, maar het is niet te doen. Daar is altijd enige discrepantie. Dat is een mooi woord, hè? Nou goed. Wat deze geschiedenissen uitbeelden is dit. Dat je kan de drager zijn van Gods beloften, Met name die van het eerst geboorterecht dus. Want dat is de essentie van Abraham, Isaac en zo verder. En van heel Israël vervolgens, wat daaruit voortkwam. Je kunt de drager zijn van Gods belofte. Dat zijn geestelijke zegeningen, zo zonder meer. Maar het neemt niet weg dat je je bevindt in een wereld die daar niks mee heeft. En dat je van nature, in je oude mens enzovoort, daar ook niks mee hebt. Dat wil zeggen, wij zijn gewoon mensen met onze menselijke behoeften. Of onze menselijke fysiek en DNA en emoties en wat het allemaal maar is. En dan kan je wel geloven. Want het is een ding dat je met hoofd en hart doet. Dan kan je wel geloven in wat God beloofd heeft. Maar zoals de NCV zei, het is hier toch maar hier en nu. Het is toch maar, maar we zijn nu nog hier, dus we moeten er hier mee doen, enzovoorts. Heb je dat nog? Maar dat laatste, ja, dat is het vrouwelijke. En de ellende van het christendom. Maar ook van christenen individueel, maar ik probeer zo afstandelijk mogelijk erover te spreken. Want de ellende is dat christenen en dus het christendom altijd maar weer ingepakt wordt in deze wereld. Begrijp je me goed? Natuurlijk, het is me heus niet ontgaan dat er tijden geweest zijn dat christenen vervolgd werden. En u mag ook nog roepen, ja, maar ze worden nu ook nog vervolgd. Ja, dat is waar. Maar bij gelegenheid en vooral toen het christendom nogal uitgebreid werd, om zo te zeggen. En er vooral verhoudingsgewijs vele christenen waren. Toen werd het christendom ingepakt, om zo te zeggen. Ik vind het een mooi woord in dit verband, inpakken. Het werd ingepakt, geclaimd eigenlijk, door de wereld als zodanig. Dat is nu nog zo. En helaas, christenen denken zelfs dat het zo hoort. Want onze uiterlijke vorm. Kijk, ik zal je wat anders zeggen. Kijk, wat ik hier sta te doen, dat doe ik dus al heel lang. En dat is gewoon lezen, de Bijbel lezen en vertellen wat ik dus lees. Wat hier staat en waar het nog meer staat. En dus wat het betekent en wat het niet betekent. Maar ja, ik kom er ook mee aan de kost. Dus ja, wat moet je dan? Dan kom je in een administratieve wereld terecht waarin van alles geregeld moet worden. En ja, er zit niks anders op dan dat je bij gelegenheid, dat heb ik dus moeten doen, heb ik een stichting in het leven moeten roepen, een rechtspersoon, alsof het een soort zaak is dan, weliswaar zonder winstoogmerk, want dat is de essentie van een stichting, weliswaar zonder winstoogmerk, want bedrijven hebben maar één doel, hè? Dat weet u toch, hè? Dat u niet denkt dat Philips vloeilampen moest maken, ze moesten winst maken. En de wie dat zei? Fons Jansen zei dat. Die zei toen ik met mijn werk. Dat was, hoe heet dat? Conferencier, weet u nog? Fons Jansen. En die zei. En toen moest ik voor mijn werk, want ik moest dat onderbrengen in een bedrijf. Hij zegt. En toen tot mijn verbijstering las ik dat het doel van het bedrijf is winst maken. En toen zei hij: laat ik nog altijd gedacht hebben dat het doel van Philips was het maken van gloeilampen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En hij had er ook problemen mee. Winst maken. Oh, nou ja, goed. Maar wat ik moet, is dus, ik heb dus een stichting. Dat is de uitwendige vorm. Die onderworpen is aan allerlei maatregelen van de overheid en van de fiscus. En al dat soort dingen meer. En voordat je het weet, maar dit zeg ik niet als een persoonlijk getuigenis. Want ik heb er totaal geen problemen mee. Maar als je niet oppast, dan word je ingepakt door de wereld als zodanig. Ik heb ze gekend, meerdere keren meegemaakt dat ergens weer eens een bijbelschool werd opgericht. Dat heb ik zelf ook eens gedaan. Maar al die anderen, daar weet ik van, die zijn ingepakt omdat ze meenden, ook zelf, dat ze in de wereld iets moesten betekenen. Ze moesten goedkeuring hebben van de overheid. Ze moesten goedkeuring hebben voor als middelbare school. Want dan kon je een beurs krijgen om er naartoe te gaan. Ze moesten erkenning krijgen. Want dan was het weer de doorgang naar een hogere beroepsopleiding of naar de universiteit enzovoort. En voor de voordat je het weet zit je in een systeem waarin je helemaal ingepakt bent en waar je niks meer kan doen. Het is allemaal met al die lui verkeerd afgelopen. Dan herinner ik mij de oprichting van de Evangelische Omroep. Ja, daar stond ik bij en ik keek ernaar, om zo te zeggen. Van heel dichtbij allemaal gezien enzovoorts. Maar het probleem was, ja, je kan een omroep worden, maar een omroep in het, hoe heet dat, in het publieke bestel moet voldoen aan allerlei voorschriften, regels enzovoorts. Nou ja, dat hebben ze dus gedaan. En daarna ben je van evangelisch af, dus dan heb je gewoon een omroep. Met als doel winst maken. En evangelie, ja, daar maak je geen winst mee. Daar moet geld bij. Dus dat is niet meer. Zo gaat dat. Of het erg is? Nou, nee, ja, erg. Ja, maar zo is de NCRV ook gegaan. Ik had zojuist nog de NCRV, KRO-NCRV. Dat schijnt één te zijn tegenwoordig. En wat was het? Het was een programma, boeddhistisch, weet ik veel. Die maken deel uit van KRO-NCRV. We hebben daar ook zendtijd in. De boeddhisten. Ja. Niet dat het veel verschil maakt, want over God hebben ze toch niet. Ze hebben het alleen maar over zichzelf. En hun eigen beleving. Eigen zogenaamd religieuze gevoelens. Enzovoort. Ja, wat moet ik er meer van zeggen? Dit is wat er gebeurt. De heer schrijft aan... Peter schrijft ergens in een van zijn brieven. Hij schrijft, ze zullen van u een koopmanschap maken. In goed Engels, een business. Zij zullen van u een bedrijf maken. Noemen ze een international. En ik heb het niet over voetballen nu, hè. Een bedrijf bedoel ik, noemen ze een international. Nou, bovenaan de lijst staat de Roomse Kerk. Er komt dat hij ook ouder is dan Unilever en Koninklijke Olie. En, wat het maar was. Ze hebben ook langer de tijd gehad om winst te maken, denk ik altijd. Maar dat terzijde. Zo gaat dat. En dat gebeurt bij ons ook. Dat weet ik ook in de zogenaamd vrije kringen. Want daar heb je precies hetzelfde. Daar moet je van tevoren gaan bepalen hoeveel leden je gaat willen hebben. Dat is je target. En hoeveel leden je over 5 jaar wil hebben. En al dat soort dingen meer. Want het moet allemaal groter en groter. Het moet groeien. Want dat is de wereld. Surdezen van de wereld moet groeien. Inhoudelijk gaat het nergens over. Gaat het steeds minder ergens over. Als het maar gaat om de uiterlijke vorm en erkenning. Men wil serieus genomen worden in de wereld enzovoorts. Heb u dat nog? Nou, dit is wat hier uitgebeeld wordt. Waarbij dus de eenheid van man en vrouw ontkend wordt. Abraham en Isaac nemen afstand van hun echtgenoten en zeggen, het is mijn zuster. Nou, was dat niet ten onrechte, maar wel wordt daarmee verzwegen de eenheid van het huwelijk. Maar zo is het met ons als gelovigen ook. Wanneer las ik het gisteren, geloof ik? Ja, de krant van vandaag kan niet. Dan moet het gisteren geweest zijn. Weer zo'n ingezonden briefje waar men zegt van ja, het christendom en al die religie, dat moet uit de maatschappij. Dat moet maar in de kerk. Je kunt je geloof beleven en getuigen. Maar in de maatschappij moet dat niet, want dat levert allemaal alleen maar oorlog op en ellende enzovoorts. Dan denk ik, ja, hebben die lui enig idee? Zo'n brief schrijven. Heeft zo iemand enig idee wat religie dan eigenlijk is? En dat is nog maar religie, want wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Dat is nog heel wat hoger. En dat kun je niet uit iemand zijn leven weggaan. Je kunt het niet splitsen en zeggen, dat nieuwe leven wat we hebben ontvangen in ons, ja, dat gaan we beleven morgenochtend om 10 uur in, want dan is het zondag. Het is maandag, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar bij wijze van spreken dan, en in de kerk, dan gaan we een uurtje, want het mag vooral niet langer dan een uur duren, gaan we ons geloof beleven en daarna komen we er weer uit en doen net of er niks gebeurd is. Wat is dat voor dwaas idee? wij... En, nou, de mens vind ik dat al een dwaal idee. Maar naar Bijbelse maatstaven... dat nieuwe leven, die belofte God, die geest... is geplant, uitgestort, zo u wilt... in ons als aardenvaten, als mens. Het is in ons uitgestort. En onze oude mens is daarmee getrouwd, om zo te zeggen. Want die oude mens is de moeder, om zo te zeggen... van dat nieuwe wat ontwikkelen moet, enzovoorts. En wij worden geacht onze lichamen te stellen... tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En niet maar een uur in de week. Of twee... of een uur per dag van mijn part. Maar nee, dat is heel ons leven. Onze lichamen die worden dan weliswaar geclaimd... als het ware door de fiscus. Hoe zeg je dat dan? Worden ja, oké, okay, door de buurtvereniging, weet je veel. Door de BB, want de BB bestaat niet meer, hè. Al lang niet meer. Maar door de wordt geclaimd door de personeelsvereniging dan vooruit. Maar waardoor, en door de politiek. Maar daar hoort het niet. Het is van de Heer. Staat er. Nee, in elk opzicht. Nee, ik weet het. Er staat ook dat elke ziel zij de overheid overaangesteld, onderworpen enzovoort. Onderdanig was de bedoeling. Ja, dat is waar. Maar dat is juist om geen problemen te krijgen. Wij horen daar niet bij. Daarom heet het dat wij een wandel, staat de vertaling van Filippenzen 2, een wandel hebben in de hemel. De term is net nog iets sterker dan wandel. Er staat burgerschap, maar dat is een beetje te abstract. Het gaat om het leven als burger in een koninkrijk, in een stad, staat... waarbij je bepaalde verplichtingen hebt, maar ook bepaalde voordelen enzovoort. Burgerschap is dat. En ons burgerschap is een hemels burgerschap. En wij worden beschouwd als vreemdelingen en bijwoners. En we zouden ons onthouden van wat het maar was allemaal. Schrijft zowel Paulus als Petrus enzovoorts. Wij zouden helemaal er niet op uit zijn. Op erkenning of iets dergelijks in de wereld. Wij maken geen deel uit van de wereld. Wij zijn wel in de wereld, zei de Heer tegen zijn discipelen. Maar niet van de wereld. Zie, wij zijn wel in Egypte, maar we zijn niet van Egypte. En wij zijn wel van nature, behoren wij tot die oude mens. En zijn wij betrokken op een of andere wijze bij wet. Die slepende zaak, weet u nog. Enzovoorts. Natuurlijk zijn er bepaalde wetten en regels die gelden voor de natuurlijke mens. Dat is maar goed ook, want anders gaat hij dood. Je moet op tijd slapen, je moet op tijd eten, roep ik maar. En daarna komen er vanzelf nog een paar dingen die je ook op tijd moet. Je moet op tijd je koffie hebben, zal ik maar zeggen. En wat het maar was allemaal. Dat is goed, want anders dan word je ziek of iets dergelijks. En inderdaad, er zijn ook, je moet rechts houden in het verkeer en stoppen bij het rode licht. En dat soort zaken. En natuurlijk is dat zo, maar dat is onze wereld niet. Wij horen daar niet bij, maar wij weten ons enigszins te gedragen. Maar niet omdat we erbij horen, maar om geen aanstoot te geven en niet tot last te zijn enzovoorts. Heb je dat nog? Want wij hebben een ander leven. Wij zijn niet geroepen om te zorgen voor het klimaat of zoiets. Dan heb ik het niet eens over de vraag of dat überhaupt wel kan. Want nee, ik ben persoonlijk van mening dat het volstrekte onzin is. Dat het echt gebakken lucht is. En dat de mens geen enkele invloed kan uitoefenen op het klimaat. Ik vind het absurd. En ik hoef het niet uit te leggen, want dat is niet mijn prediking. Maar als u het van mij wil weten, nou dat is het. Maar stel dat het zou kunnen, dan nog is het onze roeping niet. Wij zijn kinderen Gods. Heb u dat nog? Wij hebben als roeping om in deze wereld het woord van God te bewaren. Dat is onze priesterlijke verantwoordelijkheid. Of dat nuttig is voor ons... Weet ik veel. Of het nut, ja, ik denk het wel, maar toe maar. Is het nuttig voor de wereld? Verkeerde vraag. De vraag is, verwacht de Heer dat van ons? En het antwoord is ja. En waar dient het toe? Want het geheim is natuurlijk dat je de goede vragen moet stellen. Wat is er dan het nut van? Dat is omdat God daarmee demonstreert voor tijd en eeuwigheid wat de kracht van zijn woord, de kracht van zijn geest, de kracht van zijn genade vermag, zelfs in een zondig mens, in een zondige wereld enzovoorts. En er wordt gedemonstreerd dat de kracht van de genade veel sterker is dan de kracht van de wet. Zeg ze dat maar eens in Den Haag. Want het is een algemeen beginsel. Genade is sterker dan wet. Alleen, het werkt alleen, die kracht van die genade, die werkt via opvoeding. Dat wil zeggen via onderwijs. Hebben jullie dat nog? Nee, dat zijn filosofieën die ook door de mens wel ontwikkeld zijn geworden. Maar er wordt altijd mee gesjoemeld en de dingen worden misbruikt. En dan gaat het toch weer fout. Maar het doet niks af aan wat de Bijbel daarover zegt. Hè. Men zou horen naar het woord van God. En God spreekt niet maar alleen over een uur in de week of per dag in de kerk. Of iets dergelijks, maar spreekt over de hele situatie van deze oude schepping waar niks mee te winnen valt. En trekt ons daaruit, geeft ons een andere positie, maakt ons drager van verantwoordelijkheid enzovoorts. En daarna komt er weer iemand via Facebook binnen en die zegt, nee, de mens heeft geen verantwoordelijkheid, want de mens heeft niet een vrije wil. Want God is degene die overal aan de touwtjes trekt. En als een mens dus tot geloof komt, komt hij tot geloof omdat God aan dat touwtje getrokken heeft. En weet u wel, en ja, dat vertellen ze dan ijskoud. En nemen daarmee alle verantwoordelijkheid van de mens weg. Die denken dat God alles bepaalt wat in de wereld gebeurt. Huh? En als je onderweg van Kampen naar Wezep, die kent u, de weg van Kampen naar Wezep? Als je daar in die bocht, uit de bocht vliegt, zal ik maar zeggen, dan heeft de Heer dat gedaan. Want dat stond de andere dag in de krant. Ja, ik kwam er ooit langs, er was een auto uit de bocht gevlogen. Stond daar nog met een dode erin en zo midden in de nacht. Terwijl ik naar huis reed enzovoort. Nou ja, kon er ook niks mee. Maar de andere dag staat er een rouwadvertentie in de krant van, ik ben verstomd, want de Heer heeft het gedaan. Dat is nog een bijbeltekst ook. En mensen denken dat serieus. En dit is nog van iemand die zich christen noemt, kennelijk. Hè? Anders stond het zo niet in de advertentie. Nou ja. Hoe men erbij komt, de Bijbel zegt dat niet. Die mensen hebben het over een God die men zelf heeft uitgevonden. Of die anderen hebben uitgevonden en die ze hebben overgenomen. God trekt niet aan die touwtjes. God zegt, hier heb je een pond, doe handeling totdat ik kom. Van mij hoor je niks, maar ik kom terug. Geloof dat maar, het kan wel lang duren. 2 dagen van 1000 jaar of zo kan het wel duren. Maar ik kom. En intussen doen we je doen moet. Enzovoort. Dat is hoe wij ervoor staan als kinderen Gods. Zie? En een van de grote dingen, een van de belangrijkste dingen in onze levens als kinderen van God is dat we ons niet laten inpakken door de wereld die zegt, maar je moet toch dit en je moet toch dat. En je hoort bij ons en kom maar bij ons en dan kun je bij ons wel enzovoorts. Heb u dat nog? Zal ik een extreem voorbeeld geven? Paulus kwam in, goed, wel was het? In Filippi, geloof ik. Ja. En daar was toch één vrouw, met een waarzeggende geest. Was Filippi, hè? Linker bladzijde, linker kolom. De waarzeggende geest. Die dan. En er kwam Paulus voorbij. Saulus. Paulus en Silas, ze hadden dezelfde naam, Saulus en Silas. Maar goed, en die kwamen voorbij en dan riep die vrouw iets als, dit zijn gezanten van de Allerhoogste God, die u de waarheid verkondigen of zoiets. En dan vragen wij ons af, wat zegt die vrouw nou verkeerd? Dat heeft iemand gevonden dat de komma ergens verkeerd staat of zo. Of dat ze zei een, en het had de moeten zijn. Maar een kan je niet zeggen, want onbepaald lidwoord bestaat niet. Dus dit is ook alweer onzin. Ik ben er gauw mee klaar. Wat was er fout aan? Nou, wat er fout aan is, dat daar de wereld, om niet te zeggen de duivel, de python die erachter steekt, dat de wereld zich meester maakt van het evangelie. Nog zo'n voorbeeld dan. Oké, niet uit de Bijbel. De keizer wijst aan wie de volgende paus wordt. Kent u dat? En soms was het dan weer andersom. De paus wijst aan wie de volgende keizer wordt. Dat heeft even zo geduurd in Europa. Dat heet de investituurstrijd. Dat is de vraag wie hoger is dan wie. Wie wijst wie aan. En het hangt gewoon van de militaire kracht af wie dat doet uiteraard. Of het de paus is of de keizer enzovoort. Maar daar vind je dus dat die twee elkaar claimen. Dat in elkaar loopt op een of andere wijze. Maar die vrouw van Abraham, die hoort niet in Egypte. Die kan er wel wonen, kan er wel leven, maar is niet het eigendom van de farao. En daarna, die vrouw van Abraham woont daar wel onder de Filistijnen, net als Abraham. Maar ze zijn geen Filistijnen. Die hoort niet bij Gerar en hoort niet onder de wet, die slepende zaak. Heb je dat nog? En dan komt hij nog een keer. Ja, drie keer, maar drie keer met volstrekt dezelfde strekking van het verhaal. Wij als gelovigen bevinden ons in een wereld die de onze niet is. En door omstandigheden, omdat het niet anders kan, geen andere optie is, kwamen Abraham en Isaac inderdaad daar in het zuiden terecht. Let op dat het niet het noorden was, het was het zuiden. Dat staat voor de vernedering. En daarmee de aardse omstandigheden. Want in het noorden, dat is de positie van de heerlijkheid. Hè? Dat weet u, hè? Ik zeg altijd, in het noorden heb je Noorderkroon. En in het zuiden heb je Zuiderkruis. Dan kun je het goed onthouden. Het noorden is de verheerlijkheid. En het zuiden is de vernedering. En daar de vernedering, dat is de aardse omstandigheid van het vernederde lichaam uit Filippenzen 2. Dat nog veranderd moet worden. Maar dat vernederde lichaam is niet van de wereld, maar het is van de Heer. Het is van ons. Dat wil zeggen, het is de uiterlijke vorm, uiterlijke gestalte van Christus die in ons woont. En daarom verwachten wij de verandering van ons lichaam. Zo staat het daar ook in, laat ik dat tot slot even met u lezen, in Filippenzen. Hoofdstuk 2. Het is een mooie constructie hoe het daar staat, hoor. Ik zei 2 steeds, maar het is 3. Filippenzen 3 is het. Waar de uitspraak onze wandel is in de hemelen staat in vers 20. De voorgaande verzen. Vers 18 en 19 spreken inderdaad over gelovigen die zich laten meeslepen door de wereld als zodanig. Die aardse dingen bedenken. En daarmee vijanden des kruises van Christus zijn. Ze bedenken aardse dingen, maar door het kruis van Christus zijn wij der wereld en dus der aardse dingen gestorven. Zie je? Maar vers 20, onze porituima, onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen. Op grond waarvan, want waaruit betekent in dit geval gewoon op grond waarvan, waaruit volgt. Onze wandel is in de hemelen, waaruit volgt dat wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. die ons vernederd lichaam... Onze wandel is in de hemel, maar ons lichaam is vernederd, is daaraan ondergeschikt. Want vernederd hoeft niet noodzakelijk een uiterst negatieve betekenis te hebben. Het is gewoon ondergeschikt aan, het is dienstbaar aan. Die ons vernederd lichaam, per slot in Romeinen 12 heet dat, onze lichamen stellen tot levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. Hoezo vernederd? Nou, omdat het ondergeschikt gemaakt is aan de Heer. Omdat het geofferd is. Heb je dat nog? Nou. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het lichaam gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen, het heelal namelijk, aan zichzelf kan onderwerpen. Dat wil zeggen, ons lichaam maakt nog deel uit van, is een aspect van deze oude schepping, maar het is dienstbaar gemaakt aan een nieuwe. Dat is dat huwelijk tussen Sarah en Abraham, of tussen Rebecca en Isaac, waarbij Sarah deelgenoot wordt van de zegeningen van Abraham en mede de drager daarvan, omdat ze de moeder wordt van de erfgenamen enzovoort. En voor Rebecca geldt hetzelfde. Er staat omstandig in de Bijbel over Rebecca dat ze, nou ja, dat ze versierd wordt, zal ik maar zeggen, door die knecht van Abraham, want die was uitgestuurd om voor Isaac een bruid te versieren. Dat deed hij met armbanden en wat het maar was allemaal. Enzovoort. En dan moet je eens kijken wat ze allemaal over Rebecca zeggen. En profetieën erover. In het Engels staat er zelfs dat myriaden van volkeren zouden uit haar voortkomen enzovoort. Nageslacht wat ze zou hebben enzovoort. Maar dat is de herhaling van de zegeningen van Abraham en Isaac, waaraan Rebecca deel krijgt door haar huwelijk met Isaac. Hebben u dat nog? Daarmee heb ik ook niet het laatste woord daarover gezegd. Maar niettemin, zo is het dus wel. De betekenis van Sarah is ontleend aan Abraham, de betekenis van Rebecca is ontleend aan Isaac. En de betekenis van ons lichaam, de positie van ons lichaam, is ontleend aan wie wij in Christus geworden zijn. En sindsdien, sinds wij wedergeboren zijn, hoort ons vlees niet meer tot deze wereld, maar maakt deel uit van de gemeente als zodanig. Want het lichaam van Christus. En dus stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Zo wordt het uitgebreid beschreven. Ik citeer maar één zin. Maar zo wordt het uitgebreid beschreven in Romeinen 6. En daarna wordt de draad opgevat in Romeinen hoofdstuk 12. Dat gij lichamen stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En in 1 Korinthe wordt zelfs gezegd, zult gij uw lichaam, wat immers een tempel is, omdat de Heilige Geest, omdat Christus daarin woont, zal dat worden tot leden ener hoer. Er wordt dus enorme waarde toegekend, inderdaad, aan ons lichaam. Terwijl wij denken, nou ja, het is vlees, het is oude mens, het gaat weg. Ja, maar het is levend gemaakt en het wordt gebruikt door de Heer. Dat is het verhaal. Wij horen niet tot de wereld. Een erkenning van de wereld hoeven wij ook niet. We hoeven geen plaats in de wereld in te nemen. Geen stemrecht te hebben in de wereld. Dat soort dingen spelen. Niet dat het verboden is. Maar we horen er domweg niet bij. Zie? Nou ja. Kortom, dat is het voorbeeld dat wij in het Oude Testament krijgen. Voorgeschoteld. En dat is niet het enige natuurlijk, want die dingen komen veel vaker voor. En een van de hoofdthema's in de Bijbel, en zeker in de Nieuwtestamentische brieven, is dit, hè? Dat je als gelovige, ik zeg nou niet wedergeborene, maar dat je als gelovige geplaatst wordt, niet onder de beloften Gods, die raak je namelijk kwijt. Die vergeet je, maar in plaats daarvan word je geplaatst onder de eerste beginselen der wereld. Later krijgen we nog eens een Abimelech, die is niet van de Filistijnen, maar dat was de eerste koning van Israël, weet u dat nog? Abimelech. naar het huis van Gideon. Die zich tot koning laat uitroepen. Met dezelfde betekenis. Het is weer de oude mens die dan aan de macht gebracht moet worden, enzovoorts. Heel de Bijbel door vind je dat. Het is de boom der kennis, des goeds en des kwaads, tegenover de boom des levens. Wij horen niet bij kennis des goeds en des kwaads. We horen bij de boom des levens, enzovoorts. Het is de vloek van Israël geweest, specifiek van het Joodse volk zelfs. Hetgeen nog steeds gezien kan worden. Men leeft onder wet, maar men kent de Heer dus niet. Het is de enige religie die enige Bijbelse grond heeft. Ik zeg het terughoudend. Maar het is de enige religie die enige Bijbelse grond heeft. Maar men kent de Heer niet. En het werkt dus ook niet. Zie? En men noemt het Israël, maar in wezen, het is iets rudimentairs van Israël. Iets wat geen functie meer heeft, enzovoorts. Wat ingekapseld is door Egypte, dan wel door de Filistijnen. Kortom, het is naar de Filistijnen gegaan. Zo krijgt die uitdrukking. Waar is Rebecca? Nou, die is even naar de Filistijnen. Maar de Heer moest ingrijpen om het terug te krijgen. Dat is bij gelegenheid ook in de loop van onze geschiedenis gebeurd. Iets van die aard. En het zal natuurlijk uiteindelijk gebeuren in de opname van de gemeente, logischerwijze. Waarin wij allen collectief veranderd zullen worden, enzovoorts. En dan zal pas blijken aan de wereld wie wij werkelijk waren. Vreemdelingen en bijwoners, maar erfgenamen Gods. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat terwijl we ons wellicht zorgen maken over de gang van zaken in de wereld, wij mogen weten dat die zorgen de eeuwen door altijd geweest zijn en niks hebben opgeleverd. Maar aan de andere kant dat wij mogen beseffen niet tot deze wereld te behoren. Omdat die ons trekt uit de tegenwoordige wereld, dan wel uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons hebt gemaakt tot vreemdelingen en bijwoners. Ons roept buiten de legerplaats, opdat wij daar u zouden dienen. En dat alles onderweg naar een toekomst waarin u alsnog orde op zaken zult stellen. Maar we danken u dat wij voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn bij u. Ook naar de oude mens, ook naar onze uiterlijke vormen. Want wij zijn uw eigendom. En u roept ons op om onze leden, onze lichaamsdelen, om ons te stellen tot dienstknechten van dat nieuwe verbond, tot wapenen der gerechtigheid. Als dragers van uw woord, als dragers van uw beloften, als levend uit uw genade en als een toonbeeld van wat uw genade vermag. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan. Bij die kracht van uw genade, bij de werking van uw woord, om Christus wil. Amen.